En voor de luisteraars thuis hebben we de volgende te zingen psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is Romeinen 12, vers 1 tot en met vers 21. Romeinen 12, vers 1 tot en met 21. De te zingen psalmen zijn psalm 103, vers 1. Psalm 116, vers 5, 7 en 10. Psalm 133, vers 1 en 2. En Psalm 86, vers 6. Ik herhaal, het te lezen schriftgedeelte is Romeinen 12, vers 1 tot en met vers 21. De te zingen psalmen zijn Psalm 103, vers 1. Psalm 116, vers 5, 7 en 10. Psalm 133, vers 1 en 2. En Psalm 86, vers 6. Wij wensen u allen een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen ons samen zijn deze middag voortzetten door te zingen met elkaar uit de 103e psalm. Psalm 103, en daarvan het eerste vers, 103, het eerste vers. Loof, loof den Heere mijn ziel met alle krachten. Verhef zijn naam zo groot, zo heilig te achten. Och, of nu al wat in mij is en prees. Loof, loof mijn ziel, de hoorde der gebeden. Vergeet nooit één van zijn weldadigheden. Vergeet ze niet, het is God die ze u bewees. Het eerste van Psalm 103. Romeinenbrief en daarvan hoofdstuk 12. En uit Romeinen 12 zal u worden voorgelezen de versen 1 tot en met 21. Romeinen 12 vanaf vers 1 tot het einde. Maar ook deze middag doen we met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En dat doen we met de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God de Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Ik bid u dan, broeders, door de ontferming Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uw gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van God is. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik een iegelijk die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn, maar dat hij wijs zij tot matigheid, gelijk als God een iegelijk de mate des geloofs gedeeld heeft. Want gelijk wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle dezelfde werking hebben, alzo zijn wij velen één lichaam in Christus, maar elkeen zijn wij elkanders leden, hebben er nu verscheiden gaven, naar de genade die ons gegeven is. Zo laat ons die gaven besteden, hetzij profetie, naar de mate des geloofs, hetzij bediening in het bedienen, hetzij die leert in het leren, hetzij die vermaant in het vermanen, die uitdeelt in eenvoudigheid, die een voorstander is in naastigheid, die barmhartigheid doet in blijmoedigheid. De liefde zij niet ongeveinsd, hebt een afkeer van het boze en hangt het goede aan. Hebt elkander hartelijk lief met broederlijke liefde, met eer de een de ander voorgaande. Zijt niet traag in het benaastigen, zijt vurig van geest, dien de Heere, verblijnt u in de hoop, zijt geduldig in de verdrukking, volhard in het gebed. Deelt mede tot de behoeften der heiligen, tracht naar werkzaamheid. Zegent hen die u vervolgen, zegent en vervloekt niet. Verblijdt u met de blijden en weent met de wenenden. Wees eensgezind onder elkander, tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige, zijt niet wijs bij uzelven. Vergeld niemand kwaad voor kwaad, bezorgt hetgeen eerlijk is voor alle mensen. Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houd vrede met alle mensen. Wreekt uzelven niet, beminden, maar geef den toorn plaats. Want er is geschreven, mij komt de wrake toe, ik zal het vergelden, zegt de Heere. Indien dan uw vijand hongert, zo spijzig hem. Indien hem dorst, zo geef hem te drinken. Want dat doende zult gij kolenvuurs op zijn hoofd hopen. Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwin het kwade door het goede.
Gemeente, we willen zingen met elkaar voorafgaand uit de 116e psalm. 116. En wel het vijfde, het zevende en het tiende vers. 116, het vijfde vers. Gij hebt, o Heere, in het dodelijks tijdsgewricht mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen, mijn voet geschraagd. Dies zal ik voor Gods ogen steeds wandelen in het vrolijk levenslicht. Het zevende vers. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heere voor zijn gena vergelden. En het tiende vers, ik zal uw naam met dank erkentenis verheffen. U al mijn gelof te brengen, ik zal liefde en lof voor u ten offer mengen in het heiligdom, waar het volk vergaderd is. Het is het vijfde, zevende en ook het tiende vers van de 116e psalm. Zondag 12, waar we vorige week een aanvang mee hebben gemaakt, maar niet mee konden afronden. We lezen dus vanmiddag opnieuw u voor, zondag 12, de vragen en antwoorden 31 en 32. Vraag 31, waarom is hij Christus? Dat is een gezalfde genaamd. Het antwoord luidt, omdat hij van God de Vader verordineerd is, met een heilige geest gezalfd tot onze hoogste profeet en leraar, die ons de verborgen raad en wil Gods van onze verlossing volkomenlijk geopenbaard heeft. En tot onze enige hoge priester, die ons met de enige offerander zijns lichaams verlost heeft, en voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader, en tot onze eeuwige koning, die ons met zijn woord en geest regeert en ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. Vraag en antwoord 32. Maar waarom wordt gij een Christen genaamd? Het antwoord luidt, omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo zijn er zalving deelachtig ben, opdat ik zijn naam belijde en mijzelf tot een levend dankoffer hem offeren, en met een vrije en goede conscientie in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden. En hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Gemeente, het gaat dus in zondag 12 vandaag opnieuw over de naam Christus. En we hebben u de vorige keer eigenlijk ook al voorgesteld die twee hoofdgedachten die in deze twee vragen en antwoorden naar voren komen. In de eerste plaats zien we dus de gezalfde Christus. En in de tweede plaats zien we de gezalfde Christen. Dus de naam van Christus, de gezalfde Christus en de gezalfde Christen. En gemeente, ik zei het zo straks, maar we hebben vorige week een aanvang met elkaar mogen maken. Met deze kostelijke vragen en antwoorden, deze zo leerzame vragen en antwoorden. En het ging, zoals we dus al zeiden, over de naam Christus. Zijn ambtsnaam, want Jezus, dat was zijn persoonsnaam, dat was zaligmaker. En nu dus vanmiddag opnieuw over die ambtsnaam, een bijzondere naam, de Christus, de Messias, hij die gezalfd is. Gezalfd is met de Heilige Geest. Die bekwaam is gemaakt om het werk te doen dat God hem eigenlijk had opgedragen. Want deze is mijn gezalfde, zo had God gezegd. Hij had hem gezalfd met de Heilige Geest. Om uiteindelijk ja, heel dat werk wat God hem had opgedragen uit te mogen voeren. En we zeiden het zo kort, geliefde, en als ik het nou heel kort mag aanstippen misschien. Maar hij was van God de Vader verordineerd. En dat was een ontzettend grote weldaad, zo hebben we gezien. Dat God in de stille nooit begonnen eeuwigheid geweten heeft wat er wachtte. Die diepe val. Het ganse mensdom zo verloren. In zonde en in ongerechtigheid. En niemand meer die naar God zou vragen. Niemand meer die God zou zoeken. En de hemel bij wijze van spreken leeg zou blijven. Als God niet zelf in de weg van zijn genade een weg had komen te banen tot de hemel. Dus van God de Vader verordineerd. Maar ook met de Heilige Geest gezalfd, zo zagen we. Wat is Christus bekwaam geworden? Om in de eerste plaats natuurlijk te zijn tot die hoogste profeet en leraar. Ik heb het geloof ik vorige keer proberen te benoemen, heel kort. Hij is profeet om als het ware de woorden Gods door te geven. Aan het volk heeft hij 3 jaren die leer, die is naar de godzaligheid voorgesteld. En dan niet alleen als profeet, maar als die hoogste leraar. Beter dan de fariseeërs en de schriftgeleerden heeft hij dat woord Gods kunnen verklaren en kunnen uitleggen. En zij zelfs toen hij nog maar 12 jaar was, daar in de synagoge, die fariseeërs en die schriftgeleerden zeer verwonderd geweest. Hoe komt toch deze aan zulke wijsheid? Had hij dat nou hier of daar geleerd? Wel nee, geliefden. Het was de Zoon Gods die waarachtig God was, maar ook waarachtig en rechtvaardig mens is geworden. Die zelf door God de Vader is onderwezen. Die met zulke verstand begiftigd was, dat hij nou raadselen zou kunnen oplossen. Mensenkinderen uit de duisternis kunnen voeren om ze te brengen tot het licht van de kennis der genade. Kijk, zulke middelaar, zulke zaligmaker heeft God de Vader verordineerd. Om die verborgen raad op een volkomen wijze te openbaren. Daar zijn we geloof ik, als ik het me goed herinner, gemeente, eigenlijk mee afgesloten de vorige keer. En toen ging het eigenlijk natuurlijk ook over dat vervolg. Want waarom is die profeet daar leraar geweest? Wat heeft hij nou in het bijzonder willen leren? Is hij bezet geweest om mensen wijsheid te leren aangaande de dingen van de tijd? Nou geliefden, hij is in zijn omwandeling op aarde en heel zijn ambtelijke arbeid eigenlijk nooit bezet geweest om te veel te praten over de dingen van deze aarde. Altijd weer is zijn woord bezet, gericht geweest om te wijzen aan het koninkrijk der hemelen. Of beter gezegd, hoe hij als die middelaar Gods en der mensen moest komen om uiteindelijk, nou ja, als die enige hoge priester met die enige offerande van zijn lichaam, dat offer te kunnen volbrengen. Kijk, dat was het doel. Daar hebben al de predicaties die hij gehouden heeft, mogen heen wijzen. Daar is altijd hij bezet mee geweest om niks anders eigenlijk te preken dan, nou ja, dat Sion door recht verlost zou worden. En haar wederkerende door gerechtigheid. En daarom heeft hij zichzelf dus als die enige hoge priester voorgesteld. En dat is het beeld, ik begrijp dat, dat natuurlijk ook in zijn dagen bij de Joden zo over bekend was. Want die hoge priester, die mocht dienen immers in de tabernakel. en latere eeuwen in de tempel. En wat was nou de arbeid van deze hoge priester? Nou ja, dat was eigenlijk om, ja, zoals de priesters dat hebben gedaan, eenmaal op grote verzoendag dat werk nog duidelijker en heerlijker voor te stellen. Want u weet, geliefden, het werk van die priesters bij de tempel, dat was ja, eigenlijk drieledig, niet waar? Dat was offeren in de eerste plaats, dat was bidden in de tweede plaats en dat was in de derde plaats wel te zegenen. Nou kijk, daar zijn die priesters, ik zei, in het oude verbond mee bezig geweest. Heel de ganse dag waren ze daar samen met de levieten in de tabernakel en tempel werkzaam. Moest eigenlijk gedurig dat offer branden. Daar kenden we het morgenoffer. U weet wel, 's ochtends om 9:00. En daar kenden we het middagoffer. 'S middags om 3:00. En die offers moesten gedurig gebracht worden, iedere keer maar weer opnieuw. En daar is Christus Jezus, geliefden, eigenlijk in die ceremoniële dienst zo heel liefelijk en heel bijzonder afgebeeld. Want heel dat Oude Testament, heel die ceremoniële dienst heeft heen gewezen naar hem in de tijd op aarde. Het is allemaal schaduwdienst geweest. Maar als we dat toch zo zien, wat is het dan een hele bijzondere zaak geweest, gemeente. Dat daar al werd afgebeeld wat nodig was. Dat er verzoening moest worden aangebracht vanwege de zonde van het volk. En daarom moest gedurig dat morgen en dat avondoffer gebracht worden. Het was eigenlijk het beeld dat ook Gods kinderen in die tijd, ik bedoel het volk der Joden, bekeerd en onbekeerd, zondigden, dagen zonder getal. Dat heel hun denken, doen en laten, niet anders was dan een aaneenschakeling van zonde en ongerechtigheid. En daarom hebben ze van de morgen tot de avond, we zouden zeggen aan het begin van de dag, en zo de dag door, tot aan de avond van die dag, iedere keer maar weer opnieuw bepaald moeten worden. Nou ja, dat het onze zonden zijn die scheiding maken tussen God en onze ziel. En dat er daarom dus zulk een offer gebracht moest worden. Nou kijk, ik zei, gemeente, hoe lieflijk is dat afgebeeld. In die dienst van die priesters. Maar ook wel in het bijzonder natuurlijk in die dienst van die hoge priester. Want onze kinderen, onze jeugd, ze weten het. Die hoge priester, ja, die had een bijzondere taak, had een bijzondere positie. Die hoge priester, ja, die kennen we natuurlijk uit het Oude Testament, niet waar? Ik denk aan de eerste hoge priester Aaron. En ik denk aan die priester Jozua. Maar toen Aaron hoge priester was, heeft zijn zoon Eleazar hem op mogen volgen. Heeft hem op moeten volgen, want de Heere heeft gewild dat het in de geslachten zou gaan. Maar wat was de taak van Aaron? Nou ja, Aaron moest ook eenmaal per jaar op grote verzoendag dat bijzondere werk gaan doen. Dan moest hij dat offer gaan brengen. Wat nog duidelijker, zei ik, dan al die morgen- en avondoffers heen wezen naar hem. Maar als Aaron dat deed, heeft hij eerst voor zichzelf als hoge priester moeten offeren. Heeft hij als het ware eerst zelf zich moeten reinigen, moeten wassen van al zijn ongerechtigheden. Want hij kon toch als een onheilig schepsel uiteindelijk in dat hemelsheiligdom niet ingaan. Want wie kan ooit voor God bestaan? Aaron niet, geliefde? Wat was een zondig man? Ik denk maar weer aan die bekende geschiedenis. Toch? Als Mozes op de berg is. 40 dagen en 40 nachten. En het volk meent dat Mozes nooit meer terug zal komen. En zij vragen of Aaron ook niet voor hen een beeld wil maken, een kalf wil maken, zoals al die vreemde volkeren dat deden. En wat heeft Aaron gedaan? Hij heeft zijn oren laten hangen naar het volk. Is van het heilspoor afgegaan. Heeft de Heere verdriet gedaan. Het gouden kalf is daar gekomen. Kijk, dat was Aaron, een hoge priester, door God aangesteld. Maar toch, mensenkind van gelijke bewegingen als u en ik weer. Aaron was zondaar. En Jozua, die andere hoge priester, denk ik maar weer aan, was ook zondaar. Er is niemand die goed doet. Ook Gods kinderen niet, en Gods knechten nog veel minder. Niemand die goed doet, niet tot één toe. Jozua stond daar met vuile klederen. De verklager der broederen kwam. Maar geliefden, het waren toch mensenkinderen. Die toch in een ambtelijke arbeid mochten heenwijzen naar hem die in de volheid destijds komen zou. Maar deze Aaron en al die hoge priesters van al die 4 eeuwen, 4000 jaren lang, ze hebben uiteindelijk allemaal dat werk moeten afbeelden en afschaduwen. Ik zei op Grote Verzoendag dat ze het offer voor zichzelf hadden gebracht. Maar vervolgens dan, als het bloed was gevloeid van een van die offerdieren, waar die ene bok in de woestijn werd gezonden en het andere bok werd geslacht, dan werd dat bloed van die bok genomen en ging de hoge priester met dat bloed in de schaal, in het heilige, maar in het heilige door de voorhang, tot in het heilige der heiligen. Moest dat dikke gordijn aan de kant geschoven worden. En mocht die hoge priester daar dat bloed sprenkelen, sprenkelen op dat gouden verzoendeksel, op die ark des verbonds. En wat was die ark des verbonds? Nou ja, misschien moet ik dat ook nog maar kort benoemen vanmiddag. Het is uiteindelijk een leerdienst, zo zeggen we toch wel eens, gemeente. Maar we weten toch dat de Heere der Heerscharen, God de Almachtige, heeft willen wonen en tronen te midden van zijn volk. Maar boven dat verzoendeksel, tussen die beide cherubs. Kijk, daar woonde de Heere. Daar was de plaats zijner heiligheid. Die plek had hij zich verkoren. En daarom ging die hoge priester met die schaal met dat bloed tot in dat binnenste heiligdom. Om dat bloed daar te sprenkelen. Verzoening aan te brengen. En mocht als het ware daar gezien worden. Dat de Heere der Heerscharen, hij die heilig is. En niet de allerkleinste en allerminste zonde kan gedogen. Toch door dat bloed verzoend was. En waar dat nou was gebeurd, geliefden. Nou ja, dan mocht die hoge priester uit dat heilige der heiligen gaan. En mocht hij voor het volk verschijnen. En mocht hij omwille van dat offer dat gebracht was. De zegen op het volk leggen. En mocht dat volk huiswaarts gaan. Dan mochten ze eigenlijk weten. Dat de Heere nou omwille van dat bloed. Omwille van dat offer met hen verzoend was. Maar u begrijpt, geliefde. Er is al die eeuwen door een volk geweest. Ook daar dus bij de tabernakel en bij de tempeldienst. Die hebben het geweten wat wij zo vaak zingen. Toch? Psalm 40. Dat brandofferen nog offeren voor de schuld, voldeden aan zijn eis, nog eer. Maar dat alles een kostelijke heenwijzing was. Maar ik zei, geliefden die verder hebben mogen blikken in die tijd, die door dat woord des Heren geleid worden en onderwezen zijn, die hebben toch in die zegen, die die hoge priester op het volk mocht leggen, die aaronitische zegen, weet u nog, van nummer 6? Die wij elke zondag in Zere naam ook op de gemeente mogen leggen. Dan hebben ze toch mogen weten. Dat God omwille van dat werk. Niet van die hoge priester. Maar van die grote hoge priester die eenmaal komen zou. Verzoend zou zijn. Nou ik zei, geliefde, dat is eigenlijk wat die hoge priester deed in het Oude Testament. Maar hoe zinnenbeeldig werd het vertoond. Hoe heerlijk mocht het worden voorgesteld. Want nou is Christus Jezus die enige hoge priester. Er zijn er vele geweest door de eeuwen heen, dat zult u natuurlijk begrijpen. Maar allemaal als Aaron en als Jozua, ik zei zondige mensen. En allemaal ten diepste onbekwaam om ene zonde weg te nemen. Maar ze hebben allemaal ook uiteindelijk leren nodig krijgen dat hij moest komen in de volheid des tijds. Door God aangesteld. Die enige hoge priester. O geliefde, wat heeft hij gedaan? Nou, hij die heilig was en onbesmet. Onnozel, zegt de Hebreeënbriefschrijver. Daar bedoelen we mee onschuldig. Hij is juist in die weg gegaan. Met dat bloed. Met welk bloed? Nou ja, natuurlijk. Met zijn eigen hartebloed. Want hij was, geliefde, een hoge priester. Maar hij was ook het lam. Het lam dat geslacht moest worden. En als dat schaap dat zijn mond niet open deed. Zo heeft hij zichzelf de slachting laten leiden. Ziet u, geliefden, hoe heel dat Oude Testament, zei ik, vol staat van hem. En hoe alles het ook volmaakt is vervuld geworden in hem. Mag ik dit nog eens vanmiddag zo tussendoor proberen aan te geven, gemeente. Maar wat zouden we eigenlijk des te meer dat Oude Testament dienen te onderzoeken. Wat zouden we wel gedurig moeten vragen of de Heer ons licht zou willen geven in heel die ceremoniële dienst. Want jongens, ik heb vroeger ook wel eens gedacht, en misschien jullie ook. Wat is het allemaal moeilijk, ik begrijp er zo weinig van. Al die offers, al die gewoonten, al die gebruiken. Wat heeft dat nou te zeggen? Maar daarom, als er nou eens licht op mag vallen. En de Heer ons nou eens dat gezegende onderwijs wil schenken aan het hart. Dan is heel dat Oude Testament, geliefde, zo vol van hem. Predik niks anders dan Christus Jezus en die gekruisigd. Ik zei het, dat is nou vervuld geworden. Wanneer? Nou ja, eigenlijk natuurlijk al toen hij op aarde kwam. In zijn heilige en onbevlekte ontvangenis. In zijn zonderloze ontvangenis. Want deze hoge priester was, we zeiden, onschuldig. Zou die nou ene zonde hebben gehad? Zou die al niet als middelaar kunnen dienen in dat hemels heiligdom? Maar hij die zonder zonde was, die niet voor zichzelf hoefde te offeren. Heeft toch zichzelf willen opofferen. Ach, hij heeft zichzelf gegeven. Op welke voorbeeldige wijze. Hij heeft niet tegengesproken, maar het lag in zijn hart. Die volkomen gewilligheid om zijn ziel tot een schuldoffer te stellen. En daarom heeft hij zich laten binden. Vriend, wie zoekt gij, zo zei hij tegen Judas. Hier ben ik. En hij heeft zichzelf laten brengen vanuit de hof van Gethsemane naar Gabbata. En daar werd hij voorgesteld, is hij onderzocht. En het Sanhedrin, ze vonden geen schuld in hem. En Pontius Pilatus, de hoogste rechter op aarde, heeft ook in deze mens geen schuld gevonden. Volkomen onnozel, onschuldig. En zelfs zo gewillig geweest, dat toen Pilatus het vroeg, en welke wilt ge nou dat ik u loslaat, Barabbas? Of deze? Kijk, toen heeft het volk het begeerd, ach, onder de toelating Gods hoor. Wat zeg ik? In Gods wijs beleid. Dat Barabbas zou losgelaten worden. Maar dat deze Christus overgegeven zou worden. Niet alleen aan die vreselijke paal om gegezeld te worden. En niet alleen om zijn kruis te dragen naar Golgotha. Maar geliefde, daar is die aan dat vloekhout der schande genaald. Heeft hij gehangen tussen de hemel en de aarde. Is het bloed van zijn slapen gelopen. Met zijn handen en uit zijn voeten op de aarde neergedrukt. Maar het was alles niet genoeg. Want die hoge priester geliefde moest met het bloed van dat dier dat geslacht was ingaan. Want de ziel die gezondigd zal hebben, die zal sterven. En nou weet u natuurlijk allemaal wel, die dieren hadden geen ziel. Dus daarom wezen al die slachtoffers natuurlijk alleen maar weer naar hem. Maar hij kwam op aarde. Om zijn ziel dus tot een schuldoffer te geven. En hij is ingegaan toen hij het uit heeft geroepen. Het is volbracht. Kijk, geliefde, toen scheurde het voorhangsel van boven tot beneden, weet u nog? Nog zo'n kostelijke trek, hè? Want daar kwam een verse en een levende weg. Door zijn dood. Door zijn genoegdoening. Door die ene offerande. Door hem gebracht. Ging die met zijn eigen bloed. Niet tot in dat heilige der heiligen. Van die tempel of van die tabernakel. Maar tot in het hemelsheiligdom. Heeft die God de Vader. Zogezegd zijn bloed getoond. Dat bloed. Dat reinigt van alle zonden. Gemeente, maak nou eens vragen. Is dat nou je enige hoge priester geworden? Is dat ene offer op Golgotha het voorwerp van je vermaak geworden? Ik vraag het opnieuw met alle liefde die in mijn gemeente. Maar onderzoek het eens. Was u nou lief geworden op aarde? Is dat dat ogenblikje, dat dodelijkste tijdsgewricht van hem? In uw dodelijkste tijdsgewricht. Want hij moest sterven. Om u. Die stierf aan alle duwen. Van die eeuwige dood te kunnen bevrijden. Kijk, als ge zo het oog geslagen mag krijgen op hem. Die door dat ene offer. Door die ene offer aan de volkomen verzoening heeft aangebracht. Dan heb ge zo gezegd dat voorhangsel gescheurd zien worden van boven tot beneden. Toch? Ik bedoel, is er voor u een weg ontsloten waar geen weg meer was. Zijn zakengeliefden die geschieden niet in een hoek. Er is een volk op aarde, ook in Vriezenveen. Die weten van die tijden in de leven. Dat die enige hoge priester met die enige offeranden voor hen het voorwerp van hun vermaak is geworden. Daar zijn ze de schuld kwijtgeraakt. Is er voor hen verzoening aangebracht. Niet alleen voorwerpelijk. Maar ook onderwerpelijk. Daar zijn ze de last kwijtgeraakt. Er is dat bloed gesprenkeld op hun ziel. Hebben ze door het geloof deel gekregen aan hem. En aan zijn gerechtigheid. Dat is die zalige rouw. Weet u nog waar Luther het altijd over had? Hij het mijne en ik het zijne. Hij mijn schuld en ongerechtigheid. Hij mijn dood en mijn straf. En ik zijn gerechtigheid en zijn leven en zijn gehoorzaamheid. Alles van hem. Wie het vatten kan, die kan het vatten. Toch? Die enige hoge priester. O geliefde, het voorwerp van het vermaak. Toch? Daar zou je alle dagen als het ware wel. Nou ja. Als je nou in dat binnenste heiligdom mocht ingaan. Op dat gouden verzoendeksel willen staren. Dat is ook zo mooi, hè? U weet wel, onze jeugd weet dat wellicht ook wel. Dat was die gouden ark des verbonds. Die handbomen. Waar die twee engelen, die twee gerubs boven gebogen stonden. Met hun aangezichten naar elkaar. En hun aangezichten naar beneden. Waarom? Nou, ik denk eigenlijk maar weer vanwege die verwondering des harten. Bestaat het nou, zal ik het dus menselijk zeggen, hoe bestaat het nou dat God zulke werk heeft uitgedacht? Zulke middel heeft uitgedacht, maar ook zulke middelaar heeft verordineerd en geschonken. En dat aan mij, toch? Heel persoonlijk. Och. En dan die twee stenen tafelen, weet u nog, in die ark. Onder dat gouden verzoendeksel, de wet bedekt. Is dat alles? Ach nee. Ik zie die bloeiende staf van Aaron. Ook zo bij die ark. Want u weet wat dat beduidde toch? Dat heeft eigenlijk alles hiermee te maken. Dat de kerk nou een hoge priester heeft. Tot in eeuwigheid. Want gemeente, die hoge priester is in het binnenste heiligdom ingegaan. Maar die hoge priester zit thans ook in dat binnenste heiligdom. Die aardse hoge priester moest weer naar buiten. Maar die geestelijke hoge priester mocht in dat hemels heiligdom blijven. Dat moest hij ook. Waarom? Nou, voor dat volk dat hij zich doet overhouden. Wat is dat voor een volk? Een ellendig en arm volk. Waarom zijn ze zo ellendig en arm? Omdat ze zo arm voor de tijd zijn. Ach. De tijd komen ze wel door en uit. Maar ze zijn zo arm, gemeente. Omdat ze het elke dag weer opnieuw verzonden. Ik zou bijna willen zeggen een schuld weer dagelijks meer te maken. De schuld is verzoend overigens hoor. Het moet wel eerlijk blijven en recht blijven. Een schuld is verzoend. Want als dat bloed op je ziel gesprenkeld is. En je hebt nieuwe klederen, wisselklederen aangetogen gekregen. Dan ziet de Heer geen zonde meer aan in zijn Jacob en geen ongerechtigheid meer in zijn Israël. Dan ziet hij ze aan als hadden ze nooit ene zonde gehad of gedaan. Maar ze verzondigen het elke dag. Maar ik zei geliefde, daarom is die enige hoge priester in de hemel. En daar zit hij voor hen. Nou ja, aan de rechterhand des vaders. En gelijkertijd staat hij daar als het ware. Waarom? Omdat hij daar voor hen ten goede is. Want die hoge priester is het die ook voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader. Ik zei gemeente, dat is toch de kost, de stof uit dat dierbare woord dat de ziel van Gods gunstgenoten zo kan verkwikken en zo kan verzadigen. Dat ellendige en arme volk, vanmiddag misschien ook wel in ons midden. Die het zo straks toen ik het wat probeerde voor te stellen en uit te drukken. In de verwondering gebracht werden en in de verootmoediging gebracht werden. Dat ze zeiden, Heer, als ik me nog niet vergis, ben ik van dat wonderen werk toch geen vreemdeling. Het is mij geen leed uit geheugen te wissen, dag. Het is toch, Heer, nooit meer met enig leed uit je geheugen te wissen wat God gedaan heeft aan je geest. Dan heb je toch vrede gesmaakt door dat bloed. Toch zo volkomen met een Heer verzoend en verenigd geworden door die ene offerhanden. En dan nu, vandaag, vanmiddag, je zo alles tegen. Je zo overal buiten voor jezelf. Nooit gedacht dat zo laag zou aflopen. Nooit gedacht dat je nog elke dag zo tot hinken en tot zinken, ieder ogenblik gereed bleek. Dat je het goede wat je wilt niet kunt en het kwade dat je niet wilt doet. Beter kan ik het niet uitdrukken, toch? En het is nog veel dieper dan ik het probeer uit te drukken, nietwaar? Maar geliefd, en daarom is nou voor de kerk zo'n vertroosting dat die enige hoge priester daar nou zit en bidt. En bidt. Die, als die tussentreden tussen God en de Vader nou alle dagen daar zit en indien wij gezondigd hebben, hebben een voorspraak bij de Vader. Dan bidt hij voor zijn kerk. Ik heb vroeger wel eens de gedachte gehad, jongens, misschien zou ik dat maar proberen uit te leggen. Dat kan voor een man of vrouw vanmiddag in het midden toch wel niet anders zijn. Maar ik heb wel eens gedacht, daar bedelt en smeekt die middelaar Gods en der mensen aan de troon der genade. Want het is gewis geen kleine zaak als die ziet op wat zijn volk is. Dan moet er wel gedurig gebed worden uitgeoefend. Geweld op het koninkrijk der hemelen. Maar geliefden, Christus Jezus zit daar als die grote hoge priester. En dan probeer ik het maar weer zo voor te stellen in dat hoge priesterlijk gewaad. U begrijpt wel wat ik bedoel, denk ik. Dan had hij die sierlijke muts op zijn hoofd. En had hij die borstlap, die efod, met die 12 edelstenen op zijn borst. Al de stammen Jacobs. Nou, is weer zo mooi, hè. En zo ging die nou in dat heiligdom. Christus, heel zijn kerk, al degenen die de Vader hem gegeven heeft, op zijn borst. Ik bedoel natuurlijk op zijn hart, beeld hij, van de bewogenheid. Want een vader, een moeder vanmiddag, draagt zijn of haar kinderen op het hart. Kun je niet meer van loskomen. Zijn je zo lief, hij alles voor over. Je probeert te waken voor een welstand. Nou, het gij die uw kinderen weet goede gaven te geven, zoveel te meer hij, kijk, hij bidt haar, indien ze gezondigd hebben. Dan zegt hij tot zijn vader, vader, zie, ziet mijn wonden in mijn handen, ziet mijn zijde, ziet het vader, eenmaal heb ik ze gekocht, niet meer goud, niet meer zilver. Maar met de dure prijs van zijn hartebloed. En geliefden, als nou God de Vader, God de Zoon aanziet. En in zijn Zoon heel de kerk. Dan weet God de Vader door dat u gezondigd hebt. Dagen zonder getal, onverbeterlijk zijt. U zelf elke dag tegenvalt. Want hij weet wat van zijn maaksel is te wachten. Maar geliefden, dan ziet hij in zijn Zoon zijn kerk aan. Dan ziet hij als het ware achter zijn dierbare zoon al degene die hij aan zijn zoon gegeven heeft. En hij ziet ze zonder zonde. Is dat alles? Nou, omwille van die voorbidding ontvangt nou de kerk de zegen. Wat bedoelen we daarmee? Nou, de vloek staat tegenover de zegen, dat weet u. Vervloekt, zeiden we vanmorgen al. Een iegelijk die niet blijft en al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. U, ik, jullie, wij allemaal. Vervloekt. Kon ik het maar bevatten? Of niet? Konden we het elkaar maar eens eerlijk in het hart leggen? Vervloekt, vervloekt, vervloekt. Dat betekent er buiten. Voor eeuwig. Voor eeuwig het voorwerp van zijn toren. Dat is vervloekt. Voor eeuwig zijn gramschap te moeten dragen. Dat is vervloekt. nooit meer dat vriendelijke aangezicht te kunnen aanschouwen. Nooit meer. Omwille van de zonde. Dat is vervloekt. Kijk, geliefden, die vloek heeft hij gedragen en weggedragen. En een zegen voor zijn kerk verworven. Wat is een zegen? Nou, laat ik het vanmiddag ook maar weer zo proberen te zeggen. Ik weet niet hoe ik het beter uit moet drukken. Maar als je onder de vloek ligt en God tegen, lig je onder de zegen en God mee. En God mee. Kan dat? Hij ziet op jezelf niet. Maar omwille van die zegenende zaligmaker. Hebt ge nou alle dingen mee. Want alle dingen moeten medewerken ten goede. Voor wie? Voor degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Kijk, dat hebben de discipelen gezien, weet u nog? Daar op die olijfberg. Toen die opvoer en zijn handen uitstrekte. Toen heeft hij ze gezegend. Ik denk wel eens, wat hebben die mannen er misschien ook nog weinig van verstaan. Ik bedoel daar niet mee de discipelen te verachten, geen zin. Maar ik bedoel, wat hebben Gods kinderen al de eeuwen door daar maar weinig van verstaan. Want als ze nou eens meer mochten inblikken in dat werk. Dieper ingeleid mochten worden in die zoen- en kruisverdiensten. Meer zicht kregen op die enige hoge priester. Wat zouden ze getroost leven hebben? Want ze delen in die troost. In die enige troost. In leven en in sterven. We bedoelen eigenlijk te zeggen, ze zijn het wettig eigendom geworden van hen. En zou die hem dan, al zijn kinderen, zou die hen dan niet met hem alle dingen schenken? Ik zei toch, daar heb je alles mee. Voor je waarneming helpt het alles tegen. De wereld tegen, de duivel tegen, je eigen vlees tegen, alles tegen. Geen ongelukkige schepsel op de wereld dan Gods kinderen. Maar toch, geliefden, door zijn goddelijke genade, door zijn dierbare middelaarsarbeid, hebben ze nou alles mee en daarom die zegen. En die zegen maakt rijk. Rijk. Dus Gods volk van mij in ons midden, die nou in die zoen- en kruisverdiensten leerde delen, bevindelijk, zijn zo rijk. Zijn zo rijk. Zullen aan geen ding meer gebrek hebben. Kijk, want dat lees ik natuurlijk ook als het gaat over dat hij gezalfd is tot onze eeuwige koning. Die ons met zijn woord en geest regeert. En ons bij die verworven verlossing beschut en bouwt. Ja. Koning. Mooi hè. Een eeuwige koning. Ook dat werd in het Oude Testament zo dikwijls afgebeeld. Ik denk natuurlijk aan Saul. Saul was de koning die het volk had begeerd. Gezalfd was uit de kruik. David. Die door God aan het volk was gegeven. Ziet u hoe David dan in dat opzicht ook zulk een bijzondere koning was. Die voor zijn volk heeft gestreden toen tegen die Goliath. Die Goliath die er als een middeltje in de vorst der duisternis zijn handen op uit was. Om heel het volk Israël uit te delen. Want dat moet je nooit vergeten, gemeente. Al de vijanden van het Oude Testament van Gods volk, van Gods Israël. Zijn erop uit geweest om heel dat volk uit te delgen. Waarom? Opdat die middelaar nou maar niet geboren zou worden. Maar David, ik zei, middelt in Gods hand. Heeft met een enkele steen in de slinger die Goliath geveld ter aarde geworden. Die David, die was een koning. Die het koninkrijk heeft mogen vestigen. Die koning is geworden over heel Israël. Tienstammenrijk, tweestammenrijk, in Jeruzalem mocht gaan wonen. Nou ja, moet ik er nog meer van zeggen, geliefde. Hoe dat ook zo kostelijk alles heeft heen gewezen naar hem. Maar David was nog maar een koning die de vrede moest verwerven. Maar zijn zoon mocht koning worden in zijn plaats, Salomo. Dat was de vredevorst. En in zijn tijd, in zijn regering was de rust. Toen is de tempel gebouwd. Toen is die eerste tempel gebouwd, die heerlijke tempel. Waar geen gebrek aan was. Die zo wijsheid had, Salomo. Zoveel kostelijke spreuken heeft gesproken. Zoveel wijsheid heeft voortgebracht. Ik zei, geliefden, ook die koningen van het Oude Testament wezen alles heen naar hem. Nou, is Christus Jezus nou koning? Als hun eeuwige koning. Maar ik zei, gemeente, het koninkrijk van Saul kreeg een einde. Davids koninkrijk kreeg een einde. Salomo's koninkrijk kreeg een einde. Zelfs koning Nebukadnezar. Ja, we hadden het vorige week over Daniel. Maar zelfs koning Nebukadnezar zei, zie het grote Babel dat ik gebouwd heb. Maar wat heeft Daniel hem moeten vertellen? Nou ja, dan denk ik een ogenblik nog aan dat kostelijke beeld, weet u nog? Dat beeld met dat gouden hoofd. Met die zilveren borst. Met die koperen lendenen. Dat beeld van goud en zilver en koper en ijzer en leem gemengd. Wat heeft de Heere aan Nebukadnezar willen vertellen? En tot troost van al Gods kinderen, al de eeuwen door willen bekendmaken. Nou, dat het koninkrijk van Nebukadnezar zou vergaan, dat rijk van de Perzen zou vergaan, dat Griekse rijk zou vergaan, al die aardse koninkrijken zouden vergaan. Hitler, Duitsland, dat nazi-rijk, dat is vergaan. Maar er kwam een steen van de berg, toch? En die kwam tegen dat beeld en vermorzelde heel dat beeld. En die steen werd tot een grote berg. Het was als het ware zo'n kostelijk teken van dat koninkrijk der hemelen. Het geestelijke koninkrijk. Dat van eeuwigheid tot eeuwigheid is. Waarvan Christus Jezus koning der koningen is. Ik zei zo straks, hij zit in de hemel. Als hoge priester bidt hij. Maar als koning regeert hij nou zijn volk door zijn woord en geest. En hij beschut ze en hij bewaart ze. En geliefde, dat zijn nou al degenen die in de leven van koning veranderd zijn, toch? Nou ja, mag ik het nog eens weer eventjes bij u neerleggen. Is dat nou zo geworden in het leven? Heeft hij u nou opgeraapt? En heeft hij je nou genade geschonken? Heeft hij je nou gekocht? En heeft hij je nou gezet in dat koninkrijk der hemelen? In de beginselen plek gekregen? Kun je dat weten? Nou, ik zei, dan heb je die hoge priester net leren kennen, maar laat ik nou eens dit zeggen. Heb je een tijd in je leven gekregen, dan weet je wat ermee verstaan wordt als er gezegd dat hij een zeer gewillig volk heeft op de dag zijner heerkracht. In heilige sieradiën bekleed, zo zegt Psalm 110. Een zeer gewillig volk op de dag van zijn heerkracht, want de koning geliefde heeft gewillige knechten. Nou, dat heeft de koning der koningen, een gewillig volk, een zeer gewillig volk. Die zijn aan zijn kant komen te vallen. Laat ik in de eerste plaats dit zeggen. Is er een ogenblik in je leven gekomen. Dat hij zeer gewillig werd. Zijn wil, die heilig is en goed, leerde rechtkeuren. Als zou hij je verdoen. Deed hij geen onrecht. Maar toen die genade schonk en u de gerechtigheid door zijn striemen kwam te schenken, ben je van een vijand een vriend geworden. Ik bedoel, bij zeer gewillig gemaakt om uit genade en alleen om die genade op deze wijze zalig te worden. Niks meer van jezelf. Ik zei, dan word je als een goddeloze zalig gemaakt. Van een vijand een vriend gemaakt. Van tegen voor. Of zeer gewillig. Wanneer? Op de dag zijner heerkracht. Maar ook geliefden in heilige sieradiën bekleed. U moet de kanttekeningen er maar op nalezen. Dat wil eigenlijk zoveel zeggen. Kijk. Dan ben je getooid, sierlijk. En betekent dat eigenlijk? Dan willen Gods kinderen maar één ding. Onder zijn heerschappij leven. En dat is niet moeilijk. Want als ze genade verheerlijk wordt, zeiden we, bij zeer gewillig. Dan wordt zijn liefdesdienst, zijn dienst, een ware liefdesdienst in je leven. Schrijft hij zijn wetten in je hart. En zijn geboden zijn niet zwaar. Ik bedoel weer niet te zeggen natuurlijk dat je ze zo makkelijk houden kunt, dat is wat anders. Maar zijn geboden zijn niet zwaar. Je wil niet anders, je kunt eigenlijk niet anders. Ik bedoel vanuit de vernieuwing van je gemoed, vanuit de vernieuwing van je wil, vanuit de vernieuwing van je hart, door de genade verheerlijkt, omgebogen en overbogen, kun je niet anders en wil je niet anders. Maar wordt u door hem bij de verworven verlossing beschut en bewaard. Ja, gemeente, ik kom natuurlijk vanmiddag weer niet opnieuw met zondag 12 helemaal af. Maar ik geloof dat ik het misschien toch vanmiddag ook maar weer moet zeggen. Ik denk dat al Gods kinderen vanmiddag in ons midden, bij het lezen van deze zaken, en er een ogenblikje in die waarheid weer ingeleid mogen worden, zich stil over verwonderen. Want ze hebben alles aan hem. En het moet ook alles van zijn kant komen. Maar dat hij ze nou bij die verworven verlossing beschut en behoudt. Beschermt en bewaart. Nou, ik zou het u willen vragen. Is dat je nou een wonder of niet? Dat je nou niet meer voor je eigen zaligheid hoeft in te staan. Dat kon je al niet. Maar na ontvangen genade nog veel minder. Maar dat nou ook niet hoeft. Want dat hij u beschut en behoudt. Wat betekent dat? Nou, dat hij je beschut te midden van zoveel gevaren. En dan, ja, moet ik dat ook weer eerlijk toegeven, denk ik, of niet? Wat is het waar geworden? Wat de zaligmaker aan zijn kerk heeft toegezegd. In de wereld zult ge verdrukking hebben. Mannen die mochten komen, weet u nog, Petrus, Johannes, Jacobus en al de anderen, tot de kennis van hem en zijn werkende zaligheid. Zich grotelijks mochten verheugen en verblijden in hem. Ze zagen hem naar de hemel opvaren. Maar hij heeft ze voorbereid. In de wereld zult ge verdrukking hebben. Is dat nou verdrukking? Als hij koning over je geworden is. En je mag delen in zijn weldaden. In alles wat hij heeft verworven. In al de heilgeheimen. Ben ingeleid. Vrijgemaakt. Van de dienstbaarheid. Vrijgemaakt van de wet. De zaligheid gesmaakt in je hart. Vrede met God door het geloof. Niets anders te weten dan hem en hem alleen. En dan zoveel verdrukking nog. Nou. Ik zei geliefde, daarom is voor Gods kinderen vanmiddag ook zulke vertroosting of niet. Want de poorten der hel zullen ze gemeente niet overweldigen. Je kunt maar bevreesd wezen, hè. Maar je bent maar zwak en nietig in jezelf. Kun je niet een ogenblikje staan. Dan blijven de vijanden velen. Ik zei van buiten en van binnen. Zou je zelf één ogenblikje moeten bewaren, je zou gewis omkomen. Maar heb niet te vrezen, gij kleinkundige. Want hij is het die koning is. En alles is aan zijn heerschappij onderworpen. Hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Niemand zal ze uit mijn hand drukken. Niemand. En daarom beschut hij ze. Al breekt de hel los. Vergeef me de uitdrukking. Maar ik geloof dat er een volk is in ons midden dat het weet. Dat heel die helse macht zich soms opmaakt. Om uw ziel te verderven. Om u te bespringen. Want de Satan heeft zeer begeerd uw lieden te ziften als de tarwe. Kan ik niet staande blijven? U denkt ook niet. Ik zou bijna willen zeggen, hoeft ook niet. Want hij beschut u. Die gij mij gegeven hebt, heb ik bewaard. En hij bewaart ze tot het einde toe. Ik heb voor u gebeden, Petrus. Dat uw geloof niet ophoudt. Nou ja, ik had het net over Daniel. Die leeuwenkuil, weet u nog? Kijk, daarom is die koning. En zit hij in de hemel. En ziet hij neer op het ganse gedrag der stervelingen. Aanschouwt hij alle moeite en verdriet. Is alles aan zijn heerschappij onderworpen. Is er niemand. niemand die zich tegen zijn kinderen zou kunnen roeren, nog bewegen. Hij beschut ze. Kijk, we dat nou elke dag maar beoefenen, hè? Dat kinderlijke vertrouwen. En toch, geliefden, och. Ze mogen het bij ogenblikken in het strijdperk van het leven wel eens ondervinden. Dat hij voor hen bidt. En dat hij voor hun welstand waakt. En daarom zijn ze nog niet verteerd. Nog niet. Gebeurt ook niet, hoor. Ik was bang voor wezen, hè, zei ik. Maar hij beschut je en hij behoudt je. Hij behoudt je tot het einde toe. Want hij vooruitkijkt. Kun je eens denken, ik kom er nooit. Ik zal nog één deze dagen omkomen door de hand van Saul. Of bij zo'n sterke jezelf. Hij niet met vijanden van doen. Weet je niet wat die helse macht is? Ken je niet die verlokking en die verleiding in je leven? Bijna nooit duizend malen door alles heen gezakt aan eigen kant. Ja toch? Wat moet je dan van hebben? Wat is dan je hoop en wat is dan je verwachting? Gemeente dan uiteindelijk toch alleen maar op de levende God. Die ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. Geliefde, daar heeft hij nou zijn bloed voor gestort. Waarom? Om u met God te verzoenen. Ja. Maar uiteindelijk met dat doel, opdat ge eeuwig daar zou zijn. Waar hij is. Hij zal zijn, alles en in allen. Opdat ge daar straks eeuwiglijk wat zult doen. Zijn lof zult gaan verkondigen. Zijn lof zult gaan verkondigen. Alleen maar dan. Nou ja, doen wat er eigenlijk dan in die volgende vraag staat. We laten het voor vanmiddag natuurlijk liggen. Maar geliefden, een ogenblik vanmiddag maar. Zo weer eventjes. Bij die onuitsprekelijke, volle, rijke ambten. Van die profeet. Van die priester. Die enige hoge priester. En die eeuwige koning. Kijk, dan moet ik één ding nog zeggen. Maar ik kan hem niet naar huis laten halen. Hij is koning. Een eeuwig koninkrijk. Hij regeert. Heeft alle macht in hemel en op aarde. Nou kan ik me voorstellen dat er vanmiddag hier eentje zit. Die zichzelf eigenlijk nameloos arm moet kennen. En ik weet zeker. Dat we allemaal dat moeten. Bekeerd en onbekeerd. Want we zijn allemaal even arm. Maar daarom zeg ik het. Nou is die eeuwige koning nog in de hemel. Een wenkje van zijn alvermogen. En zou die nou niet zulke genade, zulke kracht kunnen aanwenden. Zo'n heerschappij kunnen betonen. Dat hij nog een vijand. Maar geliefde, we zijn niet meer dan dat, hoor. Van nature geneigd God en de naaste te haten. Dat. Om dat verdorven en te vernieuwen. O grote koning. Maak me dan. Tot dat zeer gewillige volk. Op de dag uw heerkracht. Kom nog eens, heren. Wend uw almacht aan. Opdat ik u kenne. De kracht uw opstanding. Het werk der zaligheid. Door u. En uit u. Kijk, die God leeft. Val hem dan te voet, jongens. Als je nou van verre staat, smeek de Heere dan. Heere, dat ik nou eens deze zaken. Wat vanmiddag een ogenblikje maar weer overging. Het is maar stamelen. Maar dat ik daar nog eens in die volheid mocht ondergedompeld worden. En dat ik zou mogen zwemmen in die stroom. Die van onder de dorpel van het tempel vandaan vloeide. Maar dat ik er nog eens in mocht zwemmen. In die volheid. Want geliefde, er is bij de Heere volheid. Gods kinderen vanmiddag leven zo dikwijls onder de maat. Toch, dat ligt niet aan hem, maar aan hen. En dan toch, zulke koning, zulke hoge priester, zulke profeet. Ach, hij mocht zijn heerlijkheid, majesteit en almacht onder ons en in ons openbaren. Amen. Gemeente, we zingen met elkaar van 133... Het eerste en het tweede vers, 133, het eerste vers. Hij ziet hoe goed, hoe liefelijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen, daar het liefdevuur niet wordt verdoofd. Het is als de zalf op zijn hoge priesters hoofd, de zalf waarmee hij is aan God gewijd, die door haar reuk het hart verblijdt. En het tweede van 133.
Thank you.
de 86e psalm, het 6e vers, 86, 6. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. 6e van 86. Aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.